Zou ik met u willen openslaan de Romeinenbrief. Romeinen 5. En ik lees uit de herziene Statenvertaling. Dat was zover. Het komt eraan. We gaan naar vers 1. Oké. Nou, wat zegt Gods woord daar? Wij dan, alleen hier, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God. Door onze Heer Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. Tot zover. Laten we bidden. Hemelse Vader, ik dank u voor uw woord van vandaag. Ik dank u dat u het bent, die Heere hier aanwezig bent. En ik vraag u, neem het over. Neem het over van mij, Heere, in het spreken van uw woord, Heere. U bent de beste leraar. O Heere, kom tot uw doel. Spreek tot alle harten vandaag in uw grote en machtige naam. In Jezus' naam. Amen. De Romeinenbrief is een hele belangrijke brief. Het is goed om te lezen, als je wil weten hoe het in, wat betreft ons geloof, ons reddingswerk, onze genading eigenlijk die we ontvangen hebben, hoe dat eigenlijk goed zit. Dan is het goed om eigenlijk deze brief te lezen. Wat we wel gelijk eigenlijk zien bij het openen van Gods woord, is dat wat de Heer Jezus voor ons heeft uitgewerkt, dat is rechtvaardiging. Als Hij ons niet gerechtvaardigd had, zouden wij nooit en te nimmer voor God zijn troon kunnen komen. Nooit. Maar door het werk dat Hij volbracht heeft op Golgotha, aan het kruis. En we hebben vandaag zoveel liederen gezongen over het kruis. Dat als u dat hebt gezongen met geheel uw hart, dan geloof ik dat de Heer toch wel iets doet ook. De Bijbel leert ons ook dat wij toegang hebben gekregen. Op basis van ons geloof. Door het geloof. En we hebben toegang gekregen tot de genade. Waarin we nu staan. We leven nu in een tijd van genade. En ik zou zeggen, gebruik deze tijd heel goed. Want het is een tijd die God zelf bepaald heeft. Dat Hij uit genade u dichterbij wil hebben. Als u gelooft. En dat is een belangrijk iets. En daarom zegt vers 3 en 4, die zeggen, en dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukking, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. En de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En ik ben God ervoor dankbaar dat wij dit allemaal hebben en dat wij mogen weten dat dit ons zo is geschonken. En ik zou zeggen, prijs de Heere daarom voor jezelf gelukkig dat je onder zulke omstandigheden terechtgekomen bent. Want het heeft ons niets gekost. Absoluut niet. Ja, wij hadden eigenlijk in de plaats moeten zijn van het lam dat geslacht werd. Maar het was toch eigenlijk op initiatief van de Vader dat Hij zijn Zoon zond naar deze wereld. Zodat die voor ons de plaats innam. Maar de Bijbel leert ons dat we hoop hebben. Hoop. En ik mag bidden deze dag dat ieder van u hoop heeft. En die hoop, dat de Heer me duidelijk zien Hij vestigt dat ook op mijn hart. Die hoop zal nimmer beschaamd worden. Nimmer. Wees daar zeker van. En leef daar ook naar. Want dat is wel heel erg belangrijk. En dat doet hij namelijk alleen maar omdat zijn liefde voor ons zo groot is. We gaan even een sprongetje maken naar vers 8. Kijken wat daar staat. Nou, daar vind ik toch zo'n prachtige tekst. Daar staat, God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaar waren. We hebben het vorige week nog gehad over de liefde van God. Nou, hierin zie je een bevestigde liefde dat God zijn enige zoon Christus heeft gestuurd en dat die in onze plaats naar het kruis gegaan is. En wij waren op dat moment op een hele andere plek. Wij waren op dat moment met hele andere dingen bezig. Ik was met hele andere dingen bezig voor een hele lange tijd in mijn leven. Maar ik dank de Heer dat Jezus Christus dit heeft willen doen. En dan zegt de Bijbel verder. Veel meer in vers 9. Dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toren. We zullen behouden worden van de straf. Voor mensen die het niet goed begrijpen. We zullen behouden worden van de straf. Dat is een belofte die hij geeft. Want als toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Want onze Heere leeft. Hij zit aan de rechterhand van de Vader. En hij heeft alles overgedragen gekregen. En dat is iets waar we niet altijd rekening mee houden. Maar alles is in zijn hand. Voordat hij de wereld verliet, heeft hij heel duidelijk aan zijn vrienden, zijn volgelingen verteld. Mij is gegeven alle macht. In de hemel, maar ook hier op de aarde. En ik denk dat wat hij gedaan heeft, dat vraagt eigenlijk ook om een reactie van ons. Vraagt echt om een reactie. Dan gaan we even door naar waar ze eigenlijk een vergelijking maken tussen Adam en Christus. Dat is in vers 12. Dan zegt de Bijbel daarin, daarom zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. Ook al heb je er niet voor gekozen, je wordt geboren als mens, en mens draagt met zich mee dat hij in zonde geboren wordt, en dat hij daardoor ook ziek wordt, dat hij daardoor heel veel strijd en moeite heeft, maar dat hij ook op een dag komt te sterven. Dat draag je met zich mee. God had een hele andere gedachte. God had een hele andere bedoeling met deze wereld. Hij wilde deze wereld compleet en volkomen maken. Maar hij had er wel iets aan verbonden. En dat is gehoorzaamheid. Wat mij vaak opvalt als je met mensen spreekt, is dat mensen zo omarmd worden door de liefde van Jezus. Dat ze soms vergeten dat ze ook vandaag de dag gehoorzaam moeten zijn. En dat is iets wat toch wel heel erg belangrijk is. Want hij vraagt van ieder van ons gehoorzaamheid. En het begon al bij Adam, Christus is voor ons de weg gegaan. Laten we even lezen wat er daar staat. Daarom zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood. En zo de dood over alle mensen is gekomen in wie allen gezondigd hebben. En vers 13 zegt, want totdat de wet er kwam, was er wel zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. Dan zou je zeggen van, dan zijn die mensen er mooi van afgekomen. Maar vers 15 helpt ons uit een droom, want daar staat geschreven, maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Want als door de overtreding van die ene vele gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er is. Door die ene mens, door Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En dat is iets wat we heel goed en heel zuinig op moeten zijn. De Bijbel legt ons uit in vers 16. Het is met de gaven niet zoals het was door die ene die zondigde. Want de veroordeling leidde ten gevolge van één overtreding wel tot de verdoemenis. Maar de genade gaven bij vele overtredingen tot rechtvaardiging. Alleen omdat hij dat gedaan heeft, zijn wij nu gerechtvaardigd. En dat betekent als je aangevallen wordt door de boze, en dat gebeurt, dat je altijd op je rechtvaardiging kan staan. Indien je een kind van God bent, indien je met de Heere wandelt, en je wordt aangevallen in je droom of in gedachten of wat dan ook, dat je altijd dat bord van rechtvaardiging op mag houden. Ik ben gerechtvaardigd. Dat is geen hoogmoed, dat heeft Jezus voor ons eigenlijk volbracht. En op die basis behoren wij eigenlijk met het geloof om te gaan. Hij vraagt dat ook, dat wij daarin gaan staan. En ik ben God daarvoor dankbaar. Dat ik ten alle tijden, en het maakt niet uit hoe de omstandigheden ook zijn, dat ik ten alle tijden het bord van het geloof mag oppakken wat in zijn woord staat en zegt, ik ben gerechtvaardigd door Jezus Christus, die voor mij de weg gegaan is. Vers 19 zegt, want zoals door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van die ene velen rechtvaardigen, als rechtvaardigen aangemerkt worden. De wet echter kwam er nog bij, opdat de overtreding zou toenemen. Maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. En vers 21 zegt, opdat evenals de zonde geregeerd heeft door de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwig leven. Door Jezus Christus onze Heer. We mogen de Heer echt wel dankbaar zijn voor zijn volbrachte werk. We mogen hem dankbaar zijn voor alles wat hij heeft gedaan voor ons. Dat we daarop kunnen bouwen en dat we daarop kunnen voortgaan. Dat we daardoor kunnen leven, elke dag weer opnieuw. Want de Heer heeft herstel gebracht. Herstel aan een schepping die hij zelf geschapen heeft. Maar door zonde is dat in de fout gegaan, maar hij heeft herstel gebracht. Maar als we in de Bijbel kijken, dan komen we daar al heel gauw eigenlijk achter dat we één grote vijand hebben. En als ik vandaag zou vragen van, wat is nou die grote vijand? Wat zou u antwoorden? Wat zou u antwoorden? De duivel? Zonde. Zonde is onze grootste vijand. Dus ik zou zeggen, laten we daarvoor oppassen. Zonde is onze grootste vijand in ons leven. Die slang was er wel, in die tuin. Maar de mens had kunnen zeggen nee, uit gehoorzaamheid. Die mens had kunnen zeggen, nee, ik heb een andere opdracht gekregen. Ik ga dit niet doen, wat je me nu aanbiedt. Als je zegt van ik kan eten van die vrucht. Nee, dat ga ik niet doen. Want God heeft de mens compleet gemaakt. Dat vergeten veel mensen. De mens had alles. Dus de mens had ook kunnen zeggen nee. Maar de mens liet zich verleiden. Dus zonde is een heel groot probleem waar we rekening mee moeten houden. Als we gaan kijken naar hoofdstuk 6, dan komen we daar een aantal dingen tegen. Als Jezus gestorven is voor de zonde, en dan kijken we in vers 1. En dan staat er geschreven, wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Zullen we dat doen? Dan zie je dat Paulus daar eigenlijk, je zou kunnen zeggen, dat hij uit zijn slof schiet en dat hij zegt, volstrekt niet. Hij zegt, hoe zullen wij die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Vers 3 zegt, of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? We zijn in zijn dood gedoopt. En vers 4 zegt, wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. God verlangt niets anders van jou en van mij, dat we wandelen in die verlossing waarin hij ons geleid heeft, die genade die we hebben ontvangen. Dat we nu gaan leren wandelen en dat we nu tegen de verleidingen die op onze pad komen, gewoon nee durven zeggen. Want zou het zo zijn dat je nu dan geen problemen meer hebt omdat Jezus voor je gestorven is? Je hebt ze elke dag nog. Elke dag nog kom je voor keuzes te staan. Elke dag nog moet je beslissen, zal ik het wel of zal ik het niet doen? Maar je moet wel het woord van God in acht nemen. Elke keer weer teruggaan naar het woord van God. Elke keer weer het woord van God als een spiegel zien. Daar hoor je regelmatig over gaan. Dat je jezelf in die spiegel moet zien. En dat je dan niet verkeerde handelingen gaat uitvoeren. Want dat is iets wat levensgevaarlijk is. Want diezelfde genade die je hebt ontvangen, die jij hebt ontvangen, ik heb ontvangen, die kan ik kwijtraken. Dat willen veel mensen niet aan denken, omdat ze denken, ja, ik ben toch gered door Jezus. Maar dat is een grote misleiding. Dat is een hele grote misleiding. Eén keer gered, je hele leven, dan maakt het niet meer uit wat je doet. Je bent toch al gered. Mooi niet. En Jezus zegt van, ga die smalle weg in. Jezus zegt van, dat je met heel veel moeite de weg moet bewandelen. Je hebt alles, alle middelen heb je rondom je. Je hebt alle genade rondom je. Je hebt de kracht rondom je. Hij heeft je met de Heilige Geest gedoopt, zodat je krachtig kan zeggen als die misleiding komt. Nee, dat wil ik niet. Dat hoort niet in mijn leven. Ik heb nu gekozen voor Jezus. Dat behoren we ook te doen. Want ik heb een andere, misschien geheimenis voor jullie. De duivel houdt niet op met verleiden. Ook al ben je een kind van God. Ook al heb je Jezus aangenomen. Hij houdt niet op met verleiden. Het is om een doorn in het oog om te zien. Als er mensen zijn koninkrijk verlaten. En naar een ander koninkrijk overstappen, het koninkrijk van het licht. Dan gaat hij zich irriteren. En dan gaat hij allerlei dingen proberen om je weer terug te halen. Maar dank God, we hebben genade. We hebben genade bij de Heer. En we hebben hulp. En dat kan, dat kan niet anders zijn dat er nooit meer verlangens in mijn hart mogen opkomen. Het kan niet anders. Er mogen geen verlangens meer van zonde in mijn hart komen. En we zouden moeten gaan beseffen hoe waardevol zijn zegeningen voor ons zijn. En dat betekent dat wij daar op een hele andere manier ermee zouden moeten gaan omgaan. Leeft het ook in u dat u op een hele andere manier met hem wil omgaan? Met de dingen van de Heer wil omgaan? In de eerste plaats zouden we dankbaar moeten zijn. Dankbaar voor wat hij gedaan heeft. Want Gods woord blijft ons waarschuwen dat we moeten uitkijken. Als we kijken in een klein sprongetje naar vers 12 en 13, dan zie je dat wat de apostel daar schrijft. Hij schrijft het niet tot mensen die de Heer Jezus niet kennen. Hij schrijft het tot mensen die de Heer hebben aangenomen, die met de Heer wandelen. En dan zie je dat daar een grote waarschuwing in staat. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren. Hoe kan dat een kind van God dat de zonde regeert? En toch schrijft hij dat. Laat de zonde niet in uw sterfelijk lichaam regeren. Om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. Dat betekent dat er op dat moment dit al speelde. En in 2026 spelen ze nog veel meer. We leven in tijden nu waarbij de verleidingen zo groot zijn. Dat je moet uitkijken. Je moet uitkijken met je telefoon. En als ik die verhalen soms hoor, dan denk ik, hoe komt het dat iemand zoiets doet? Dat iemand vraagt van, zou je dan een foto willen maken? Een naakte foto en naar mij opsturen? Dat begrijp ik niet. En dan doe je het in goed vertrouwen. En gisteravond zag ik het nog. Op een gegeven moment ben je bij al die websites ben je bekend. Ja, niet met kleding, zonder kleding. En misschien de meest verschrikkelijke dingen, misschien de meest intieme dingen heb je laten zien. We leven in een wereld waar het mensen die in de wereld leven, die Jezus niet kennen, dat het ze eigenlijk niet veel uitmaakt. Als het maar dit oplevert. Als ze mensen maar onder druk kunnen zetten. Als ze mensen maar over mensen kunnen heersen. Wat zegt dat woord van God? Laat de zonde niet in uw sterfelijk lichaam regeren. Die mensen regeren gewoon. Als ze zoiets hebben, regeren ze gewoon. En dan maken ze gewoon van zulke mensen gewoon een verschrikking. Waarom? Omdat er begeerten zijn. Iemand heeft ooit een keertje een begeerte uitgeschreven. Of naar een ander toegezonden en die is erin gestapt en die denkt van, ik zal gaan meedoen. Nou, mooi niet. Gewoon een grote foute boel. We hebben een relatie met de Heer nodig. Wat zegt de Bijbel in vers 13? Stel dan uw ledenen, uw voeten, uw handen. Stel dan die ter beschikking. Stel dan die niet ter beschikking van de zonde als wapen van de ongerechtigheid. We spreken hier niet tot mensen die God niet kennen. Deze brief is geschreven tot christenen. En toch moet Paulus dit schrijven. Stel je benen, je handen, stel alles wat de Heer je gegeven, stel het niet ter beschikking van de zonde. En toch zie je dat het gebeurt. Maar wat moet je doen? En zeg van, ja, maar weet ik nog niet meer wat ik moet doen. Dat is het laatste wat ik nog kon doen. Nee, de Bijbel helpt je daarmee. En dan zie je de Bijbel zeggen, maar stel uzelf ter beschikking aan God. Stel jezelf ter beschikking aan God. Als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Als iemand zegt, ja, ik weet niet waar de wapens van... De delen van de wapenrusting zijn. Nou, alles wat je hebt meegekregen. Laat het zijn wapens van de gerechtigheid. Ga daarmee goede dingen doen. Ga daarmee aan anderen prijzen. Ga daarmee een ander helpen, daar waar het nodig is. Kom daar aan anderen daarin tegemoet. Ik ben al heel snel tot de ontdekking gekomen toen ik de Heer had aangenomen en ik wandelde met de Heer, dat ik steeds weer, als ik in die relatie met hem zou willen blijven, dan zou ik eigenlijk uitspraken over mezelf moeten doen. Misschien denk je van, het is misschien dwaas, maar toch moet je ze doen. Spreek uit over jezelf. Dat je gerechtvaardigd bent. Spreek uit dat je een kind van God bent. Spreek uit dat de duivel niets aan jou heeft. Maar sta er ook achter. Zeg het niet gewoon als loze woorden, maar sta erachter. Want die verleidingen komen. Want vers 14 zegt, want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. We hebben genade. We mogen elke keer weer teruggaan naar de Heer. Indien we onverhoopt toch wel in de zonde terechtgekomen zijn. Mogen we vragen om vergeving. Moeten het niet aan ons voorbij laten gaan. Laten we daar ook gebruik van maken. Bid de Heer dat Hij je elke dag helpt. Dat Hij je elke dag weer de kracht geeft. Dat Hij je vult met zijn heerlijkheid. Dat Hij je gebruikt. Ja, misschien denk je van, ja, ik wil niet gebruikt worden. Maar bid de Heer dat Hij je gebruikt overal waar je komt. Dat je mag zijn tot dienst van anderen. We hebben het de vorige keer al gehad over de gaven die de Geest geeft. De Geest geeft nooit gaven om te pronken. Het vindt jammer dat er sommige mensen zijn die denken dat ze met de gaven van de Geest kunnen pronken. En dat zag je toen ook al in die Korintische gemeente, dat de mensen dan op een gegeven moment, toen ze in tong begonnen te spreken, dat Paulus daar gelijk correctie moest gaan toepassen. Paulus zegt, wat spreken in een tong? Heeft iemand het verstaan? Nee, ze spraken in tongen. En wat dachten de mensen in Korinthe onderling van elkaar? Die persoon is verheven. Ze zeggen van, hij spreekt in tongen. Kan met God praten. Paulus zegt, is onzin. Paulus zegt, ga profeteren, ga prediken, ga mensen getuigen, ga mensen vertellen wie Jezus is. Dan stijg je in Gods koninkrijk. Maar Paulus zegt, iemand die in een tong spreekt, die bemoedigt zichzelf. Ik spreek ook in tongen. Maar dat is wanneer ik in de ellende zit. Ga ik in tongen spreken, dat de Heer me weer kracht geeft om hier eruit te komen. Maar dat ben ik alleen. Ik kom niet hier om in tongen te spreken. Nee, absoluut niet. Nee, God wil dat wat ik doe, het moet stichtend zijn, opbouwend zijn. Je moet anderen mee kunnen helpen. Je moet anderen de ogen van kunnen openen. Daarvoor plaatst hij je in zijn gemeente. Daarvoor gebruikt hij jou ook. En daarvoor zegt hij ook van, gebruik die leden. Gebruik je mond, gebruik de tong. Gebruik alles wat hij je gegeven heeft, tot je gaat stichten. Want God wil dat we elkaar helpen, dat we elkaar dragen. Door alle dingen heen. Daarom zegt de Bijbel in vers 17. Maar God zei dank. U was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. Hey, God laat je niet zomaar zitten. God helpt je, Hij is bij je. Hij leidt je. En je moet dat zo verstaan, wat hier op, eigenlijk opgetekend staat. Als je een vak gaat leren, dan is er vaak iemand die een leerling de weg wijst. En laat hem zien hoe dat moet. Een leraar. Die zijn leerling opleidt. En wat gebeurt daarbij? Hij vormt hem. Hij kneedt hem. Tot hij de fijne kneepjes van het vak onder de knie heeft. Bij jou is dat de Heilige Geest die dat wil doen. Hij wil in je werken. Hij wil jou bereid maken, klaarmaken. Om een dusdanige vrucht te zijn. Die overal ingezet kan worden. Zonder Jezus zouden we geen keuze hebben. Want zonder Jezus zouden we weer terugvallen in die oude leer. Die oude leer van de zonde. En het gevolg daarvan zou zijn, het resultaat daarvan zou zijn, als we daarin zouden gaan wandelen, schuld. Afscheiding van God. We zouden geen gelukkig leven leiden. Dank God dat hij zijn Heilige Geest heeft gegeven. En dat hij ons kan helpen. En dat de Heilige Geest het is die ons draagt door alle dingen heen. Het is de Heilige Geest die ons een nieuwe visie wil geven. Weet je, er is van de week een bericht geweest. En ik weet niet of je die persoon kent, waarschijnlijk niet, maar ik wel. Want ik heb een tijdje ook buiten de kerk geleefd. En toen was er iemand die een heel mooi lied heeft gezongen. A whole new world. A true fantastic view. Het was een lied geschreven in een musical. Wat was bedoeld voor een prinses. Het was eigenlijk een tekenfilm. Maar als iemand die het gezongen heeft met een briljante stem. Ik weet niet of je gehoord hebt van Peebo Bryson. Maar dat lied, wat dat lied zegt van, ik neem die prinses mee op een carpet. En dan laat ik die prinses nu dingen zien die ze nog nooit gezien heeft. Dingen waarvan ze geen weet heeft. Dat is wat de Heilige Geest doet. Hij wil je brengen overal naartoe om de dingen te laten zien. Dat je ogen open gaan. Zodat je kijk op het Koninkrijk van God verandert. Want als onze kijk niet veranderd is op het Koninkrijk van God, blijven we dezelfde dingen gewoon doen. En blijven we gewoon zeggen van, nou vandaag, de zon, ik heb de zon vandaag niet gezien. Het is wel zondag, maar ik denk niet dat ik naar de kerk ga. Staat trouwens ook een beetje te veel wind. En we hebben gezongen over het Lam van God, hoe heerlijk we het vonden. Maar dan zijn we die zondag daarna vergeten. Dat je weer hetzelfde, die liederen kan zingen, weer het Lam van God kan verhogen, weer het Lam, zeg maar, alle eer kan geven. Dan zijn we dat vergeten. Maar als mensen denken heel vaak ook dat zonde onschuldig is. En dat is een groot mistake. Een grote fout die mensen maken. Want zonde begaan brengt ons in gebondenheden. Daar praten mensen liever niet over en dan zeggen mensen van ja, oké, maar goed, ik ben toch al vergeven. Maar steeds in een bepaalde zonde vallen, betekent dat je de tegenstander alle ruimte geeft, alle koorden geeft, alle kettingen geeft om jou vast te binden. En dan komt er iemand die komt jou met het woord van God en die zegt van, je moet de Heer nu gaan dienen en laten we zonde. Dan zeg je, ja, ik wil jou, maar ik ben aan alle kanten gebonden. Dat is wat zonde doet. Zonde geeft de tegenstander mogelijkheden om jou te binden. En dat mogen we nooit onderschatten. Je hebt vergeving van zonde bij God. Maar wanneer je het steeds toelaat in je leven, wordt de gebondenheid. Dan kom je er niet zomaar meer uit. Dan moet er nog veel meer komen. Dan moet er echt mannen gods moeten komen. Moeten militairen komen uit het Koninkrijk van God om jou los te bidden. En dat is een groot probleem vandaag de dag. Dat je ziet dat mensen wel kerken binnenkomen. En ze vinden misschien die sfeer leuk. Maar daarna gaan ze weer weg. Maar het probleem is niet opgelost. God wil zaken doen. En denk erom, de tijd gaat snel. De tijd gaat heel hard. En de omstandigheden veranderen ook. En daarom wil ik u deze middag zeggen, het ligt echt op mijn hart. Pas ervoor op. Want bevrijding, dat zijn die militaire troepen die mensen zeg maar moeten losbidden, is de ontbrekende schakel voor een succesvolle bediening. Als we die mensen niet hebben, wordt het een groot probleem om jou los te bidden. Ja, Jezus kan het wel doen. Maar hij heeft je vergeven van je zonde. En om de deur terug in te vallen, moet je echt vooruitkijken. Wanneer we te maken hebben met demonische bolwerken in iemands leven, is bevrijding het antwoord. Je kan bidden, misschien zelf, schrijft iemand hier, totdat je naar ons weegt. Het antwoord is nog steeds, het is een bolwerk. En iemand gaf een mooi voorbeeld daarover. Als het hoekig was, dan zou dat geen probleem misschien zijn. Maar omdat het bol is, zit er rondom je en het werkt. Dus alle pijlen, alle dingen die er eigenlijk op afgevuurd worden, als ze niet krachtig en machtig zijn, doen ze niks. Dus daarom hebben we hulp nodig. Daarom hebben we Gods genade nodig. Daarom hebben we nodig dat we niet spelen met de genade die we hebben ontvangen. Ik ben God dankbaar dat Jezus naar het kruis gegaan is. Maar ik weet ook dat je enorm voorzichtig moet zijn met die genade die je hebt ontvangen. Want je kan het zo kwijtraken. Een beetje te veel mee spelen en je raakt het zo kwijt. Ik vind het jammer, maar ik zie sommige mensen die ik echt gezien heb, waar ik samen naast ze gestaan heb in de kerk, en dat de dingen die ze nu doen, dat je jezelf afvraagt, hoe is het mogelijk? Hebben ze de boodschap van het Lam van God niet begrepen? Hoe kan het dat ze in zulke dingen terechtkomen? En dat ze er nog plezier in hebben. Fijn vinden. Maar we moeten echt voorzichtig zijn. Ik ga het niet te lang maken, want we gaan naar het avondmaal toe. Maar er is één tekst die ik toch wil vanmiddag met u wil delen. En dat vinden we in 2 Korintiërs 5. 2 Korintiërs 5, hoofdstuk 10. Ja. Korintiërs 5, vers 10. Als ik het verkeerd zeg, neem me niet kwalijk, ben ik in de fout. En ik mag bidden, als je hier zit, kijk niet weg. Doe alsjeblieft jezelf een genoegen, maar kijk wat opgetekend staat. Dat is Gods woord, dat is niet mijn woorden, het zijn Gods woord. Kijk wat hier opgetekend staat. En de Bijbel zegt, want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Als we nou gestorven zijn voor die tijd, maakt niet uit. Als je ooit geleefd hebt en je bent gestorven, allen. Alleen de christenen? Nee, aan ieder. Geen christen, wel christen, maakt niet uit. Aan ieder, want Jezus komt terug. Die grote, daarom zegt hij van, mij is gegeven alle macht in de hemel en ook hier op de aarde. We komen voor de rechterstoel van God. Als we ook al zijn we dood worden, we zeg maar weer opgewekt. Dan krijgen we een lichaam. En als we komen voor zijn troon, dan, zegt de Bijbel, dan is het zo, opdat een ieder vergelding ontvangt. Een ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Dat wordt een spannend moment. Dat wordt een spannend moment. De Bijbel zegt, het zij goed, het zij kwaad. Als je, dat betekent dat als je In de tijd nu, dat is de proefperiode, dat is de tijden dat je mag oefenen, dat je met de Heer alle dingen mag leren, doen. Als je, zeg maar, iets, als je het in je lichaam verkeerd hebt gedaan, Christus komt niet terug als de redder. Dat is iets wat, denk ik, veel mensen vergeten. Ze denken altijd wel dat hij is toch die redder. Ja, dat is waar. Maar hij komt terug als een rechter. En als hij terugkomt, dan is maar wat hij boven gedaan. Vandaar dus dat we alle dagen van ons leven ervoor moeten zorgen dat we niet terechtkomen op het verkeerde pad. Dat we niet terechtkomen in verleidingen. Dat we niet terechtkomen onder misleidingen. Maar dat we blijven. Blijven op het pad van de Heer. Want dan zijn we zeker dat er voor ons leven is en overvloed. Maar als we dat niet doen, is er wel een probleem. Dan weet ik niet hoe we dat tegemoet gaan. Maar ik zou ieder willen oproepen. Maak elke dag van je leven een zegenvolle dag. Een vruchtbare dag. Maak het. God wil het. Hij vraagt het van ons. En hij heeft dit voor bestemd. Dit plan verandert hij niet meer. Jezus komt terug. Ook al zien we hem niet. Mensen hebben gedacht, ja, ik geloof niet dat hij nog terugkomt. Hij komt terug. En als hij terugkomt, ja, dan komt hij natuurlijk wel als degene die daar gaat beslissen als wat we gedaan hebben goed was of niet goed was. En dat heeft allemaal te maken met wat wij in ons leven doen. En het is daarom belangrijk dat zoals de brief die Paulus geschreven heeft over de genade van de Heer Jezus Christus, wat hij voor ons gedaan heeft, dat we daar heel zuinig mee moeten omgaan. En dat we God dankbaar voor moeten zijn. En dat onze dankbaarheid elke dag weer moet blijken. Elke dag weer. Laten we gaan naar het avondmaal. Ik denk dat we vandaag lange tijd hier ook naar hebben uitgekeken. Het is het moment dat we aan zijn tafel kunnen aanschuiven. En dat we met de Heren aan één tafel mogen nemen, nuttigen, wat Hij ons geeft. We gaan naar Matteüs 26. Matteüs 26, vers 17. En op de eerste dag van de ongezuurde broden kwamen de discipelen naar Jezus toe en zeiden tegen hem: waar wilt u dat wij de voorbereidingen voor u treffen voor het Pascha te eten? Hij zei: ga de stad in naar een zeker persoon en zeg tegen hem: de meester zegt, mijn tijd is nabij. Ik zal bij u het Pascha houden en mijn discipelen. En de discipelen deden zoals Jezus hun opgedragen had en maakten het Pascha bereid. En toen het avond geworden was, lag hij met de 12. En toen ze aten, zei hij: voorwaar, ik zeg u, dat één van u zal mij verraden. En zij werden zeer bedroefd. Ieder van hen begon tegen hen te zeggen: ik ben het toch niet mee, heren. Hij antwoordde en zeide: wie de hand met mij in de schotel indoopt, die zal mij verraden. De Zoon des mensen gaat wel heen zoals er over hem geschreven is. Maar wee de mens door wie de Zoon des mensen verraden wordt. Het zal voor hem beter zijn dat hij niet geboren was. Vers 25 zegt: Judas, die hem verraden, antwoordde en zeide: ik ben het toch niet, rabbi? Hij zei tegen hem: U hebt het gezegd. En terwijl zij aten, nam Jezus het brood. En toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan zijn discipelen. En zeide: neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam ook een drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zei: drink allen daaruit. Want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Hij zei: en ik zeg u dat ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken. Tot de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Ik ben God dankbaar dat wij mogen weten dat hij een nieuw verbond met ons sluit hierin. Door zijn eigen lichaam te geven. Zijn eigen bloed te geven. En ik ben hem dankbaar dat hij ieder van ons gekocht en betaald heeft met zijn bloed. Wat een genade. Wat een liefde. Dat is echte liefde. En als wij zo straks aan de tafel schuiven, zou ik aan u willen vragen: gedenk. Denk wat de Heer allemaal volbracht heeft. Hemelse God en Vader, ik dank u dat u alles hebt gegeven uit liefde. Ik kan er geen ander woord voor vinden, Heer, maar de Bijbel zegt het ook. Uit liefde hebt u dat gedaan. En Heer, ik zegen deze tafel. Heer, opdat wij dichter bij u komen. Dat er ieder dichter bij u komt. Dat we steeds meer u leren kennen. Dat onze wandel met u steeds verandert, Heer. En dat wij de rechte weg blijven volgen. Wilt u, Heer, dit zegenen? En wilt u aan ieder die vandaag, Heer, aan uw tafel gebruik maakt, ook zegenen? Ik bid dat u in de harten van ieder zal spreken. In Jezus' naam. Amen. Ik vraag de mensen aan mijn rechterhand om eerst...